Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, goed dat je weer luistert. Vandaag gaan we weer verder in de serie over Charlie Kirk en alles wat zijn gedachtegoed was, waar hij voor stond. In de afgelopen weken hebben we het over meerdere thema's gehad. We hebben het gehad over verkiezingen, over abortus, over wat voor revival er nu eigenlijk plaatsvindt en hoe christelijk het nou echt is om politieke partijen te vermengen met Jezus. Maar er is nog veel meer om over te spreken. We zullen het nog gaan hebben over Israël en over vluchtelingen. Maar vandaag gaan we het hebben over LHBTQI. En ik heb de titel van deze aflevering bewust de leugen van LHBTQI genoemd, omdat ik geloof dat er een heleboel leugens zijn die spelen. Leugens die zowel aan de kant van christenen spelen, die zelf gewoon hetero zijn, als leugens die bij mensen zelf spelen over hoe ze zijn, wie ze zijn en wat hun identiteit is. Dus daar wilde ik vandaag wat dieper op in deze aflevering. Maar ik ben niet alleen, want tegenover mij zit Salina. Van harte welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ik heb er zin in.
Ja, mooi. Geweldig. Salina appte mij en die zei, joh Mark, als je nou zo bezig bent met die onderwerpen van Charlie Kirk, van harte aanbevolen, ik kom gerust zeker een keertje langs om te spreken over het thema LHBTQI. Want je komt zelf uit de community.
Ja.
Heb daar een heel aantal jaren in gezeten.
Zeker,
Je bent 2 jaar geleden tot geloof komen, 3 jaar.
Ja. 2 jaar geleden, ja.
En toen stond je bij het altaar, je bekeerde je.
Zeker, ja.
En poef, alles viel van je af. Alle transgender ideeën, gevoelens voor andere vrouwen.
Nee, was dat maar zo'n feest? Nee, zeker niet.
Dat gebeurde dus niet in één klap.
Nee.
Het kan wel, het gebeurt wel eens. Je hoort het natuurlijk wel eens.
Amen.
Maar bij jou was het meer een proces.
Bij mij was het zeker een proces, ja.
Kan je eens iets vertellen even? Er is dus een moment geweest dat je God hebt ontmoet. En dan heb je natuurlijk een tijd daarvoor en een tijd daarna. Kan je eerst iets vertellen over de periode voordat je Jezus ontmoette?
Ja, zeker.
Hoe zag je leven eruit?
Mijn leven was best wel heftig. Ik was zogezegd gewoon een losgeslagen puber. Ik leefde gewoon lekker in de wereld. Ik ging feesten, ik gebruikte drugs. En zogezegd het goede leven. Ik ben opgegroeid in een gezin waar veel ruzie was. Daarop heb ik me niet gehoord en gezien gevoeld in die periode. En dat heeft uiteindelijk ook blijkbaar de manier gehad om homoseksualiteit binnen te laten. En gevoel van man zijn. En
Dus als vrouw viel je op vrouwen.
Ja.
En je voelde jezelf ook een man.
Ja.
Zo zegt het goed.
Ja.
En ben je toen ook in transitie gegaan?
Zeker,
heb je dat overwogen? Oh ja.
Ja, ik ben 7 maanden aan de testosteron geweest.
7 maanden aan de testosteron?
Ja.
En hoe oud was je toen je daarmee begon?
Volgens mij 19.
19?
Ja.
Dus echt nog super jong.
Ja.
En dat vind je gewoon, testosteron, hoe kom je eraan, aan die hormoon?
Normaal gesproken kom je eraan bij het VUMC of een andere instelling. Die schrijft gewoon, als je eenmaal genderdysforie hebt, die diagnose, dan schrijven ze dat gewoon voor. En dan krijg je gewoon een injectie of een gelletje. En bij mij is het toch anders gegaan. Ik ben het namelijk bij vrienden gaan ophalen, testosteron. Die hadden ze dat over. En toen ben ik eigenlijk gewoon naar de huisarts gegaan. Ja, joh, ik gebruik nu testosteron. Hoe gaan we dat doen? Want ja, ik wil toch een soort van veilig doen.
Je hebt eigenlijk de huisarts soort voor het blok gezet. Ik ben al begonnen.
Ja.
Oh, ja.
Toen heeft zij het mij het voorgeschreven, ja.
Ja, en toen kreeg je het gewoon legaal.
Ja. Dus in het begin kreeg ik het illegaal en daarna legaal, ja.
Ja. Dus als je raadt dat natuurlijk niemand aan, maar je bent gewoon begonnen.
Ja.
En de huisarts zei niet van, daar moet je mee stoppen. Of,
nee. Nee.
Waarom zei de huisarts dat niet?
Omdat ze zag dat het mij blij maakte.
Oh ja.
Ze zei, je bloeit helemaal op.
Hm.
Dus,
ik heb gezien hoe je was als meisje, als jonge vrouw. En nu zie ik dat je gelukkig bent omdat je die hormonen slikte.
Ja.
Was je echt gelukkig?
Nee, diep van binnen niet. Nee. Ja, dan mist toch een stukje, weet je. Je probeert iemand te zijn die je niet bent.
Hmm.
En daarin pas je alles aan. Je gedragingen, in hoe je de dingen zegt, hoe je de dingen doet. Ja, en dus ook je uiterlijk.
Ja, en dan ga je eigenlijk steeds een stapje verder in om dat te omarmen, als het ware.
Ja.
Ja, ik snap het, ja. En hoe kan het, zeg maar, dat je nu erop terugkijkt en zegt, ja, toen miste er iets.
Mm-hmm.
Terwijl je waarschijnlijk op dat moment dacht, dit is het helemaal, anders doe je het niet.
Ja.
Had je dat idee van, ik ben echt op het goede spoor?
Ja, zeker. Ja,
is nooit een moment geweest dat je dacht, ik ga de verkeerde kant op?
Nee, ik dacht gewoon echt bij mezelf op dat moment, dit is mijn weg. Ik ben gewoon een jongen, ik ben Jace en zo ga ik leven. Ja.
Ja. Maar hoe, als je er nu op terugkijkt, wat had je anders moeten doen dan?
Hoe bedoel je?
Nou, als je er nu over nadenkt, hè, dan kijk je terug en dan zeg je, ja, toen miste er iets.
Ja.
Wat had je, was je zo wanhopig op zoek naar die bevestiging?
Nee, ik was op zoek naar Jezus, maar die kon ik niet vinden.
Ja,
ja.
Ja, mooi. En dat, is dat ook wat je zou willen zeggen tegen iedereen die zoekt naar identiteit, zoekt naar geluk? Of...
Ja, weet je, je kan zoeken naar geluk, maar je kan beter op zoek gaan naar Jezus. Want daarmee krijg je het geluk en de vrede. En de vrede gaat boven alles.
Je noemt dat vrede.
Ja.
Dat zeg ik ook als gewoon een soort diepe rust.
Ja.
Denk je dat ieder mens daarop naar op zoek is, naar die vrede?
Ja. Ja, ik geloof wel. Iedereen heeft vrede nodig in zijn hart. Ik bedoel, gelukkig, tenminste in mijn geval, ik ben niet altijd gelukkig. Ik heb ook momenten dat ik het even niet zie zitten, dat ik boos ben of verdrietig.
Hmm.
Maar het bijzondere aan Jezus is dat hij wel dat stukje vrede geeft, in wat voor gemoedstoestand je ook bent. En dus ik denk niet dat het specifiek om geluk naar jagen gaat. Ik denk dat het juist door Jezus na te jagen, ontvang je die vrede.
Ja.
Ja.
Ja, en dat resulteert niet per se altijd in superveel geluk of zo, maar je hebt wel die vrede.
Dat.
Ja, dat is wel grappig. Jezus noemt zichzelf natuurlijk de vredevorst. De vorst van de vrede.
Ja.
En ik denk, terwijl je dat zegt, denk ik ook bij mezelf. Ja, weet je, er zijn zoveel momenten dat je denkt, ja, dit is nog niet goed, dat moet nog beter of... Dat zijn allemaal dingen waar je mee bezig bent. Maakt niet uit wat voor geaardheid je hebt. Allemaal zijn we soms op zoek naar die soort gelukkige leven.
Ja,
zeg maar.
Zeker.
Maar wat je zegt, dat is denk ik wel een soort continuerende onderstroom. Dat er vrede is in je hart.
Ja.
Ja. Wat zou je zeggen tegen... die vraag vroeg ik natuurlijk net ook al. Maar hoe vind je Jezus dan?
Ja, hoe vind je Jezus? Nou ja, Jezus kwam heel spontaan op mijn pad.
Ja.
Dus, ik kwam zelf in een gelovig gezin terecht. Ik had een relatie met een vrouw. En zij was gelovig. En ik ging me daar dus in verdiepen. En toen kwam ik erachter, door de Bijbel te lezen, dat hij echt was. En ook echt 2000 jaar geleden over aarde heeft gelopen. En dat ik dacht, oh ja, wacht. Jezus is echt. Hij is God. Dus ik zou zeggen, begin bij de Bijbel.
Mm.
Begin bij het woord. En vraag God ook van, joh... Hey, ik weet niet of u bestaat, maar ik wil wel in ieder geval vragen van... als u echt bent, wilt u dat aan mij laten merken?
Zoek en gij zult vinden.
Ja.
Ja.
Amen.
Maar je zegt, wacht even, jij zegt... je had een vriendin.
Ja.
En die was gelovig. Die zat in een gelovig gezin.
Ja, die zat in een gelovig gezin.
En die gingen naar de kerk.
Ja.
Hoe keken zij dan tegen jullie relatie aan?
Ze waren heel erg respectvol. Ja, ze zeiden op dat moment niks... over de situatie. Ondertussen zaten ze wel allemaal boeken te lezen over hoe om te gaan met deze situatie en te bidden.
Oh ja.
Maar bij mij, ze waren zo ontzettend lief. En ik zag ook echt dat karakter Jezus in hun. Ja.
Je voelde die vrede bij hun.
Ik voelde die vrede bij hun. En dat maakte mij ook hongerig naar die vrede.
Ja.
Ja.
Ja, prachtig. Dus zij hebben je ook nooit veroordeeld of gezegd, je bent hier niet welkom. Of,
nee, juist met open armen. Van, kom je eten, weet je. Ja, met mij bidden en toch alle antwoorden geven jullie. Want ik was hartstikke nieuwsgierig. Ja, ja, waar stond kerst voor? Waar stond Pasen voor? Ging ik allemaal vragen? Ja, ik had geen idee.
Ja.
Ja.
Oh, wat goed zeg. Is dat, wat zou je aanraden aan christenen zelf? Om, laat ik het zo zeggen, als het thema is natuurlijk de leugen van LHBTQI. En als ik dan voor mezelf spreek, wat ik veel om me heen zie, is dat er ook een soort van, bijna alsof mensen die... bijvoorbeeld homo zijn of transgender, alsof dat die een soort ziekte hebben, een soort virus.
Ja.
En als je daar te dichtbij in de buurt komt, dan springt het op je over. Weet je al, zo lijkt het soms of christenen er echt zo naar kijken.
Ja.
Daar schaam ik me voor. Want ik denk een van de grootste leugens is homoseksualiteit of transgenderisme is niet een soort super speciale zonde. Weet je al, die een soort mega ver verheven is boven elke andere zonde. Het is gewoon een zonde die op dezelfde lijn staat. als liegen, roven, stelen, kwaadsprekerij, afgunst, ruzie.
Ja.
Weet je wel. Wat zou je nou aanraden aan een christen die daar zelf mee struggelt?
Oh ja, ja. Nou ja, kijk...
Want je kan zo beschermend zijn opgevoed... Mm-hmm. dat je het heel eng vindt om... Ja, dat je bent misschien niet per se veroordelend... maar je bent ook niet heel uitnodigend, zeg maar.
Nee. Nee, ja, voor een christen die met homoseksualiteit struggelt... zou ik echt zeggen... geef jezelf niet de straf. Weet je, dit is jou overkomen. En wat je voelt, dat voel je echt. En dat erken ik ook, want ik zelf heb ook op vrouwen gevallen... en ik was smoorverliefd. Ja, dat zou ik ook niet ontkennen. Dus het gevoel dat je ervaart, dat is er. Maar ik zou ook zeggen van... onderzoek wat de Bijbel echt zegt... en of de Bijbel om gevoel gaat of om gehoorzaamheid. En wat beide dus ook zullen brengen. Wat brengt gevoel je uiteindelijk en wat brengt gehoorzaamheid je? En ik denk dat dat ja, het belangrijkste onderzoek is dat je dan kan doen. En ook echt mag weten dat Jezus naast je staat. Dat Jezus ook echt je hand vastpakt en zegt... jij hebt dit en jij hebt hier moeite mee, maar ik zie je. En ik leid je daar doorheen. En dat je ook echt op hem mag vertrouwen.
Ja. Je bent niet vies of goor of...
Nee, zeker niet.
Uitschot, weet nee. je wel. Je bent de enige die dit heeft.
Nee, want er zijn zoveel mensen die met homoseksualiteit... of met dat gevoel van transgender zijn willen leven, ja.
Is dat ook iets waar deze mensen tegenaan lopen bij andere mensen... dat ze zich onbegrepen voelen?
Ja, zeker.
Laat ze iemand tegen mij... Ja, maar Mark, stel nou dat ik van jou zou vragen... en jij valt op vrouwen, ik heb zelf natuurlijk een vrouw, halleluja. Twee kleine kinderen. Stel nou dat ik weet van dat is niet goed. Dus ik moet eigenlijk op mannen vallen, bijvoorbeeld. Ik kan het me gewoon niet indenken.
Nee.
En dat maakt het natuurlijk super heftig voor zo iemand.
Ja.
En dan is het al heel mooi dat je zegt van... hé, weet je, die gevoelens die zijn reëel, maar Jezus is erbij.
Ja.
Ja, super krachtig. En dan even vanuit het perspectief van de christen, zeg maar. Hè? Stel, ik heb dat niet echt persoonlijk. Dus ik heb niet echt iemand in mijn directe omgeving die worstelt met deze thema's. Jij wel?
Ja.
Ja. Hoe ga je daar als christen mee om richting diegene? En jij vertelde over je inmiddels ex-schoonfamilie die heel uitnodigend was en een heel warm welkom gaf.
Klopt. Ja, hoe breng je dat dan zelf over naar iemand in jouw directe omgeving?
Ja.
Ja, ik heb zelf nog wel vrienden. En nou ja, met mensen waar ik mee omga, die ook met homoseksualiteit nog struggelen. Of transgender gevoelens hebben. En het belangrijkste is wat ik in die tijd heb geleerd, ook van dat gezin, is blijf liefdevol en blijf open. Ga jezelf niet afsluiten of je afschermen voor die onderwerpen. Nee, ga juist het gesprek aan, maar hou het respectvol en liefdevol. Ik bedoel, deze mensen voelen wat ze voelen. Maar je kan ze wel over de liefde van Jezus vertellen ondertussen. En ook laten weten van, joh, hey, Jezus is gestorven voor elke zonde. Elke. Ook voor deze.
Ja.
En dat breng je met een bepaalde liefde over.
Ja. Echt vanuit die genade van Jezus.
Ja.
En wat is de rol van waarheid daarin dan?
Hoe bedoel je?
Nou, als je de Bijbel leest, Romeinen 1, 1 Korinthe 6... waar gesproken wordt over... maar natuurlijk ook in het Oude Testament, in Leviticus. Toevallig zat ik er vanmorgen in voorbereiding op deze aflevering... nog even die teksten op te zoeken en zo. Dat zijn dat best wel radicale teksten.
Zeker.
Zo, homoseksualiteit is een zonde.
Ja.
Net zo goed als hoererij, afgodendienaren. Maar dat maakt het natuurlijk best wel duidelijk, zeg maar.
Ja.
Is dat iets wat je moet zeggen tegen iemand die hiermee worstelt?
Het
is een zonde.
Ik zou het zeggen in het begin. Probeer eerst de liefde van Jezus te laten zien. Laat zien wie Jezus is. Neem ze mee naar een bijbelstudie, neem ze mee naar de kerk. Weet je, vraag gewoon, voor, joh, ken jij Jezus? Wie is Jezus voor jou? Heb je er ooit wat mee gehad of wil je er iets, weet je wel? En ja, er zal een punt zijn dat je eerlijk moet zijn. Want ik bedoel, God is ook... hartstikke eerlijk in zijn woord. En is ook behoorlijk radicaal daarin. Dus ik denk dat we daar ook zeker een voorbeeld aan mogen nemen. Alleen, Jezus nodigde ze ook uit bij het avondmaal... en gewoon gezellig met elkaar eten en over de dingen praten. Dus ik denk dat je daar een balans in moet gaan vinden.
Ja, Maar dat is ook wel, dat vind ik ook bijzonder aan jouw verhaal, want we hebben het even gehad over de eerste fase. Toen ontmoette je Jezus.
Mm-hmm.
En toen was het niet zo dat gelijk in één keer alles afgebroken werd. Hoe is dat gegaan voor jou?
Nou, dat is op een hele bijzondere manier allemaal gegaan. Heel veel struggles en vallen en opstaan. Ik kwam dus tot Jezus, ik kwam tot bekering. En op dat moment vroeg God van, je bent mijn geliefde dochter. En dat was voor mij het moment van, ik moet dus gaan leven als vrouw.
Ja, want je was in transitie naar man.
Ja.
En Jezus zei, je bent mijn geliefde dochter.
Je bent mijn geliefde dochter, ja. Dus dat was direct gewoon meteen, dit is jouw identiteit, ga daarin leven.
Hmm.
Dat heb ik gedaan. Was behoorlijk lastig, maar dat heb ik dus wel gedaan. En die gevoelens zijn langzamerhand steeds meer weggegaan. Ik heb ook gezegd, God, ik voel me geen vrouw, maar u zegt dat ik een vrouw ben. En u weet het sowieso beter dan ik.
Mm.
Ik bedoel, u heeft mij gemaakt in de moederschoot. Dus u weet het beter dan ik.
Mm.
Dus ik ga leven voor u en ik ga leven als een vrouw, ondanks dat ik het niet zo voel. Mm. En ik vertrouw er gewoon op. Op de een of andere manier gaat u me vrouwelijk weer laten voelen. En ik geloof daar gewoon en ik ga daarin staan. Ik ga op uw woord staan.
Mm.
En zo gebeurt, ja. Op een gegeven moment ben ik me gewoon vrouwelijker gaan voelen. Wou ik opeens mascara op, dat ik echt dacht, hè? Doe niet zo gek.
Oh ja.
Maar ja, dat. Ja. Maar mijn homoseksuele gevoelens, die gingen niet weg.
Hmm.
Daar struggelde ik heel erg mee. Omdat, dan was ik met een vriendin aan het praten en dan kreeg ik opeens gevoelens voor. Ik dacht, nee, hè, dat meen je niet. Ja. Weet je wel? Dus daar struggelde ik ontzettend mee. En toen heb ik ook gewoon aan God gevraagd van, God, ik blijf mijn hele leven single, want ik val niet op mannen. En op de een of andere manier stond ik daar niet in groot geloof in, van ik ga opeens op mannen vallen.
Ja.
Terwijl ik met mijn genderdysforie stond ik er wel in van, ik ga me een vrouw voelen, maar bij dit helemaal niet. En toen heeft God mij gewoon wonderbaarlijke wijze gewoon één specifieke man aangewezen, wat nu mijn verloofde is.
Halleluja.
Ja.
En hoe bedoel je aangewezen?
Ik had een christelijke dating site gedownload en binnen 10 minuten was hij mijn match.
Oh ja.
Ja. Dus voor mij, homoseksuele gevoelens zijn niet weggegaan. Het is gewoon, God heeft mij specifiek één man gegeven.
Hmm.
Waar ik op mij mag focussen en die mag liefhebben.
Ja.
Zodat ik niet bezig hoef te zijn met die strijd.
Oh ja.
Ja.
En dat gaat ook zo?
Ja, dat gaat zeker zo. Ik heb helemaal geen moeite mee dat ik die gevoelens had. Of weet je, dat ik daar soms nog een keertje moeite mee heb, want ik geloof dat God me daarin loutert en me gewoon helpt. Ik ben nu gewoon gefocust op Stefan en ik hou van hem. En ik heb graag een toekomst met hem.
Ja,
ja.
Mooi. Mooi hoor. En je zei net iets van dat God of Jezus toen op een gegeven moment tegen jou zei van, jij bent mijn geliefde dochter.
Ja.
En je bent geen man. En toen zei je van, dat is niet mijn identiteit, dat man zijn, maar dochter van God zijn, dat is mijn identiteit.
Ja.
Is het je man voelen zo diep verbonden met wie je bent? Met wat je identiteit is?
Voor mij toen wel, ja. Ja. Ja, dat was voor mij echt wel eigenlijk mijn identiteit. Ja. Dat man zijn en mannelijk willen overkomen, mannelijk willen ogen. Ja, dat was voor mij heel erg gefocust op het uiterlijk. Ja.
Ik hoorde laatst iemand zeggen die zei, volgens mij zijn er maar twee identiteiten in deze wereld. Wel een kind van God of geen kind van God.
Ja.
En volgens mij brengt dat die dingen wel in perspectief. Want je identiteit kan ook liggen in je bedrijf.
Klopt.
Zelfs een kerkleider kan zijn identiteit daarin hebben liggen. Ja, hij praat als een kerkleider, hij doet als een kerkleider. En het is ook zijn werk, het is ook verweven. Hè? Maar in mijn geval bijvoorbeeld is het super verweven met wie je bent. Maar het bepaalt niet wie je bent, natuurlijk.
Ja.
Als je zegt van, mijn identiteit ligt in het zijn van een man, of mijn identiteit ligt in het verliefd zijn op iemand van hetzelfde geslacht, bijvoorbeeld. Dan kunnen wij nu zeggen van, we geloven dat je identiteit in God moet liggen.
Ja.
Zeg maar. Maar hoe breng je dat over bij iemand die daarmee worstelt?
Hoe breng je dat? Dat is een hele goede vraag, Mark.
Misschien een moeilijke vraag.
Best wel. Nee, hoe breng je dat over? Kijk, je kan uitleggen dat een mens is gewoon op zoek. Vanaf het begin dat je op geboren bent, je bent gewoon op zoek en je zoekt je plek in deze wereld. Ja, en dat ga je in je carrière zoeken. Dat zoek je misschien heel even kort in geld. Iedereen is op zoek. En er zal dus ook gewoon een moment zijn dat je ook gaat nadenken van, waar is mijn identiteit? Ligt het in je carrière? Ligt het in het geld? Ligt het in je mooie, dure woning? Of je auto? Of in mijn seksualiteit bijvoorbeeld, of genderidentiteit. En ik denk dat het mooiste is om ook uit te leggen, is dat wij zijn mensen en wij weten niet alles. Dus wij kunnen op zoek gaan naar wie we zijn. Maar waarom zouden we dat doen als het al beschreven staat in zijn woorden wie wij zijn? Dus ik denk dat ik dan hun meer zou uitleggen van, joh, wij zijn mensen, we maken allemaal fouten. Ik bedoel, twee jaar geleden stond ik totaal anders in het leven, dacht ik zo erin te staan, nu weer zo. En ik denk door te focussen op zijn woord, wat erin staat, dat jouw identiteit opnieuw hervormd wordt. En dan ook jouw identiteit in God geworteld wordt.
Ik hoor je dat wel heel veel zeggen, hè? Telkens de tegenstelling tussen geloof en gevoel.
Ja.
Dat is wel waar je voortdurend op terugkomt.
Ja, zeker.
En dat is superkrachtig natuurlijk.
Mm-hmm.
Want ik kan me voorstellen dat je... kijk, als het gaat om bijvoorbeeld, nou, hè, als het gaat over die zonden die op die lijn staan, zeg maar. Als iemand liegt, heel veel mensen voelen zich dan ook een leugenaar.
Mm-hmm.
Maar dan zeggen we natuurlijk heel christelijk, je bent geen leugenaar. Weet je wel? Je bent gewoon iemand die gevallen is en je hebt gewoon gelogen.
Ja.
Maar dat maakt je niet gelijk een leugenaar. Ik geloof ook christenen kunnen zondige dingen doen, maar zijn geen zondaars.
Mm-hmm.
Maar ze zijn kinderen van God. Maar ik denk dat het met de hele LGBTQI-community, is dat een stuk moeilijker, omdat ze zich ook echt zo voelen,
ja,
heel vaak. Maar ik denk niet dat het echt werkt. Ik denk wel dat het een beetje makkelijker is om als christen te zeggen, ja, het is niet wie je bent, het is gewoon iets wat je doet. Dus je moet het maar gewoon veranderen.
Ja,
nice. En jij zegt eigenlijk, weet je, je moet telkens terugkomen op het woord van God.
Ja.
Ja. En in de eerste plaats de liefde van Jezus laten tonen.
Ja, zeker.
Ik was daar van de week mee bezig. Toen las ik een tekst nog in de Bijbel. Ik weet even niet zo goed waar die nu staat, maar waarin Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen, maar ik ben gekomen om zalig te maken.
Ja.
En dan zegt hij, ik ben gekomen om het woord van het goede nieuws, om het evangelie te prediken. En dan zegt hij niet, ik zal u veroordelen, maar dit woord zal u veroordelen op de laatste dag. En dus zolang het eeuwig oordeel er nog niet is, hebben we natuurlijk de kans om het evangelie nog aan te nemen. Het goede nieuws van Jezus Christus aan te nemen.
Amen, ja.
En jij hebt dat zelf meegemaakt.
Ja, zeker.
Dat moment. Kan je eens heel kort zeggen, wat is het goede nieuws voor iemand die worstelt met deze gevoelens? Wat is het goede nieuws van Jezus Christus, het evangelie van zijn komst?
Het goede nieuws is dat je het niet alleen hoeft te doen. En dat hij jouw lasten heeft gedragen en nog steeds draagt. En het bijzondere aan het evangelie is dat Jezus is gestorven voor iedereen. Voor mij, voor Mark, maar echt gewoon letterlijk voor iedereen op deze hele wereld.
Ja.
Is hij gestorven voor onze zonde. En hij is zelf die zonde geworden, heeft dat gedragen, waardoor jij bent vrijgekocht als jij dat simpelweg aanneemt. Dat is simpelweg door gewoon te verwoorden van, oké, Jezus, ik geloof in u en ik ga leven voor u. Als je die woorden uitspreekt en dat ook echt meent in jouw hart, dan ga je sowieso langzamerhand een beetje veranderen. Omdat je spreekt iets uit, je spreekt woorden van leven. En vanaf dat moment verandert er iets. En als je zijn woord gaat lezen en merkt van, hè, ik probeer mijn aandacht in zijn waarheid te stoppen in plaats van in de wereldse waarheden, dan verandert er van alles. En dat verandert alles ten goede. En het mooie van Jezus is, hij is heel geduldig. Hij is ook zo van, bij mij was het ook heel erg van, oké, God, maar ik moet dit en dit veranderen. Ik moet stoppen met roken, ik moet stoppen met wiet roken. En ik mag niet meer kijken met lust. Nee, Jezus was chill, relax, ga zitten. Pak de Bijbel, ga maar gewoon lezen. En dat ging ik doen en ik veranderde langzaam. Dus verwacht niet dat God van jou verwacht dat je in één keer 180 graden gedraaid moet zijn. Hij verwacht van, oké, leef voor mij en doe dat stapje voor stapje en ik hou je hand vast.
Ja, dus er moet wel een moment zijn waarop je zegt, ik wil wel omdraaien, ik wil wel Jezus
zeker,
volgen.
Ja.
Maar hij is degene die het doet in jou.
Ja, hij is degene die het doet. Ja.
Ik heb me daar zo over geïntrigeerd de laatste weken ook. Dat als je kijkt in de Bijbel, dan wordt gesproken over de vrucht van de geest bijvoorbeeld.
Ja.
En Jezus die zegt natuurlijk, als u in mij blijft, dan zult u veel vrucht dragen. En dan denken we na over die vrucht van de geest en de vrucht van de wandel met Jezus. En dat is nu een heilig leven, een rein leven, vol met blijdschap. En dan focussen we eigenlijk op die dingen, op die vrucht, die output. En dan zeggen we, dat wil ik worden.
Ja.
En dan gaan we heel hard ons best doen om dat te bereiken.
Ja.
En ondertussen wandelen we niet in de geest, leven we niet in Jezus.
Nee.
Laten we ons niet vullen met zijn geest. Wat juist de oorzaak is om dat soort vrucht natuurlijk in je leven te hebben.
Ja.
En dat is denk ik een hele belangrijke, ook denk ik een grote leugen die los van dit thema zelfs leeft onder een heleboel christenen. Ik ga heel hard mijn best doen om die vruchten van de geest te kunnen afvinken, om te kunnen matchen, zeg maar, met dat leven. Terwijl alles wat God van ons vraagt is om in hem te zijn.
Ja, en hij verandert. Hij verandert je door de Heilige Geest. Ja.
Ja, halleluja. Dat is toch schitterend.
Ja.
En dat heeft hij dus bij jou gedaan?
Dat heeft hij bij mij gedaan. En bij velen, dus ja.
Mooi, halleluja. Ik zou een beetje afrondend, maar gevoel versus geloof.
Ja.
En gevoel, kan je zeggen dat is iets wat er in je eigen hart zit?
Ik zou niet weten hoe je dat...
Eigen emotie.
Ja, ja, ik denk dat gevoel heel erg afleidend kan zijn. Weet je, je kan van alles voelen. Weet je, de een voelt dat het goed is om te stelen. Weet je, je hebt dat geld in je hand en je hebt het gestolen net. En je denkt, yes, ik ben rijk. Dit voelt goed. Weet je al? Maar is het goed? Is het goed om dat geld te stelen van een ander? Nee. Dus ik denk dat het heel erg misleidend is. En dat het ook wel in het hart kan afspelen.
Ja, dus zo misleidend dat je jarenlang denkt dat je op de goede weg bent. Ja. Wat is dan geloof?
Geloof is, kijk, ik zou niet het perfecte antwoord geven, maar ik geloof dat geloof het gehoorzaam is van God. En daarin dat je zijn liefde ontvangt. Gewoon simpelweg door op zijn waarheid te staan, door in hem te blijven, door op hem te vertrouwen. Ik denk dat dat geloof is. Ik denk simpelweg door op hem te vertrouwen. Ik bedoel, Abraham vertrouwde ook op God. Dat maakte hem dat hij generaties... Hmm. Ja. Ik denk persoonlijk dat geloof vertrouwen is.
Vertrouwen in God.
Ja.
Ook al zie je het niet.
Ook al zie je het niet. Nee.
Zegt de Bijbel, hè? Geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet.
Amen.
En dus je ziet het niet, maar het is een bewijs in je hart. Dus op een andere plek zegt de Bijbel ook, geloof is een gave Gods. Weet je wel? Dus God geeft ook geloof.
Ja.
Zou jij als afsluiter van deze podcast een gebed uit willen spreken voor mensen die worstelen met het thema, voor hunzelf, maar ook bijvoorbeeld als christen zijn in hun eigen omgeving, hoe ze ermee om moeten gaan en misschien zelfs het gevoel hebben,
mm-hmm,
dat het nooit goed komt, of dat die ander nooit gaat veranderen of dat er zelf nooit wat verandert. Zou jij voor al die mensen die luisteren willen bidden,
dat
zij het geloof van God ontvangen om te vertrouwen op hem en daarin te gaan groeien?
Ja, zeker wil ik doen. Geweldig. Amen. Oké. Ja, lieve Vader God, ik dank u, Heer, dat ik met Mark deze podcast mag opnemen. Ik dank u, Heer, dat u de woorden van wijsheid nu in mijn mond zet. En ik bid ook zo, Heer, dat de oren van de luisteraars opengaan. En dat ze uw woorden mogen ontvangen op dit moment, Heer. Ik bid, Heer, dat de mensen die op het moment ook struggelen met homoseksualiteit of het gevoelens van transgender zijn of misschien totaal andere gevoelens, Heer. Ik bid dat u daar doorheen werkt en laat zien wie u echt bent. En dat u niet de boogeyman bent en dat u de boze man bent die van alles veroordeelt. Nee, ik bid, Heer, dat u precies aan hun toont, Heer, hoe liefdevol u bent. En hoe wijd uw armen openstaan voor hun vader. En ik bid ook echt, Heer, dat hun op dit moment uw liefde mogen ervaren. En simpelweg ook gewoon het gebed mogen uitspreken. Dat ze u mogen aannemen. En Vader God, ik bid ook echt voor de mensen die bijvoorbeeld familieleden hebben die hiermee struggelen. Ik bid dat deze familieleden aangeraakt worden door de liefde van Jezus. En ik bid, Heer, dat de mensen die dan in de familie daarvan zitten, dat hun echt mogen laten zien wie Jezus echt is. Dat dat hun dat innerlijke gesteldheid mogen hebben van nu, zodat hun een getuigenis op zich mogen zijn. Laten zien wie u echt bent, Heer. En Vader God, raak zo de mensen aan die dit luisteren. Gebruik ze. En en dan bid ik in Jezus' naam. Amen.
Amen. Halleluja. Salina, super bedankt voor je komst.
Ja.
Gaaf om te horen wat God in je leven heeft gedaan. Maar ook de sleutels die we hebben kunnen ontrafelen over leugens die er zijn. En hoe die doorbroken kunnen worden. Ik wil je aanraden, als je deze podcast luistert, abonneer je zeker op de Bevlogen Leven podcast. Stuur hem door naar anderen om hen te inspireren. En laten we samen Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar maken in de naam van Jezus. Fijne dag nog.